Goedemorgen allemaal.
Ik denk dat we er allemaal wel een beetje mee groot zijn geworden. Met de sprookjes van, laat ik er eens een paar noemen, van Sneeuwwitje, van Roodkapje. En doen er nog eens een paar. Met welke sprookjes zijn jullie groot geworden? Ja? Ja? Zeg maar allemaal van die goddeloze verhaaltjes voor het slapen gaan, zoiets. Nou, het sprookje wat ik mij nog steeds kan herinneren, en dat heeft denk ik op een of andere manier wel indruk op mij gemaakt, dat is het sprookje van Klein Duimpje. Wie kent dat sprookje? Natuurlijk, hè. Het sprookje van dat houthakkers-echtpaar, met maar liefst 7 kinderen. En de jongste is zo'n klein opdondertje, dat die de bijnaam kreeg Klein Duimpje. En ik vat het verhaal even heel kort samen, maar op een dag komen ze in een situatie dat de 7 kinderen dreigen te worden opgegeten door de grote reus. Maar Klein Duimpje is klein, maar gelukkig ook slim. En die weet een oplossing te bedenken om de reus een beetje om de tuin te leiden. En uiteindelijk met behulp van de 7 mijlslaarzen van de reus komt het, zoals het in een sprookje hoort te zijn, uiteindelijk allemaal weer goed. Het sprookje van Klein Duimpje. We gaan vanmorgen een verhaal lezen met niet 1 reus, maar met een complete volkstam van reuzen. En nee, het sprookje of het verhaal wat we gaan lezen is geen sprookje, want reuzen hebben echt bestaan en in zekere zin bestaan ze nog steeds. Maar het verhaal wat we straks gaan lezen gaat niet alleen over reuzen, maar Paul kondigde het al een beetje aan. Het is een verhaal dat ook gaat over sprinkhanen, of beter gezegd over mensen die zich ten opzichte van die reuzen voelden als een sprinkhaan. Vandaar het thema reuzen en sprinkhanen. We gaan met elkaar lezen uit Numeri 13 en we stappen dan de geschiedenis van Israël binnen, zo'n ongeveer 3 maanden nadat ze vertrokken zijn uit Egypte, bevrijd zijn door God en dan staan ze voor de poorten van het beloofde land. Ze hadden al van alles en nog wat meegemaakt, hoogtepunten, dieptepunten. En nu is het dan zover, ze mogen het door God beloofde land gaan innemen. En dan gaan we lezen in nummer 13 wat er dan allemaal gebeurt. Oh ja, dit is het plaatje van dat houthakkers-echtpaar, een klein duimpje. Oké, dan gaan we lezen wat er gebeurt in nummer 13, vers 1. De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam 1 man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. En dan komt er even een hele lijst van al die namen van de verspieders, uit welke stam ze komen en van welk geslacht ze zijn. Nou, met alle respect, maar die namen slaan we even over. We gaan door naar vers 17. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev en dan de bergen in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. En dan volgen er nog allerlei andere instructies en dingen waar ze allemaal op moesten letten. En dan uiteindelijk in vers 25, nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. En dan wijzen ze even naar een tros druiven die zo groot en zo zwaar was dat hij met 2 man aan een draagstok moest worden gedragen. Heel mooi plaatje. Geweldig. En je ziet iedereen, dat volk, je ziet ze al helemaal glimmen van wauw, dit wordt onze toekomst. En dan volgt er een woordje, een heel vervelend woordje, dat het hele verhaal op zijn kop gaat zetten. Dat is dit woordje, het woordje maar. Wat kan dat een ongelooflijk deprimerend woordje zijn? Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar moet je maar eens luisteren. Als mensen het woordje ma gebruiken in een zin, dan lijkt het er heel vaak op dat het er eigenlijk niet zo toe doet wat ze voor dat maar hebben gezegd, maar dat het erom gaat wat er na het ma komt. Daarom wordt soms het positieve van voor maar weer helemaal onderuit gehaald. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Je spreekt straks bij de koffietijd iemand en je bijvoorbeeld gasten onder ons, je spreekt straks iemand bij de koffietijd en je zegt Berea. En dan begint die ander helemaal te glimmen. Ja, Berea is een hele fijne gemeente. Komma, maar. Oh. Of deze. Je hebt het gehoord in de BDM Nieuwsmail. We zijn van plan om in februari 10.000 evangelisatie magazines te gaan verspreiden in de maten. En de meeste mensen die het horen, die zeggen geweldig. En dan zie ik ze even nadenken en dan komt er een komma in hun ogen en dan zeggen ze, maar werkt dat wel? En hebben we wel genoeg mensen en weet je wel wat het kost? Of nog eentje. Ik heb een schat van een vrouw. Ze is zo geweldig. Maar, en die zin maak ik verder niet af. De mensen hier, die verspieders, ze kwamen terug en ze zeiden, werkelijk het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar, en moet eens kijken wat ze dan gaan zeggen. Maar, daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. Nou, uit opgravingen blijkt dat die steden helemaal niet zo groot waren. Dus het werd wel een beetje opgeblazen. Dat zie je wel vaker als mensen een beetje onder de indruk raken als ze hun punt willen maken. Zeg maar, alles wat er naar maar komt, dat wordt nog wel eens een beetje opgeblazen. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. Daar kom ik straks op terug. En dan gaan ze verder. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hetieten, Jebusieten, Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Je krijgt toch echt de indruk dat dit stukje land al gewoon helemaal overbevolkt was. Terwijl ook weer uit opgravingen blijkt dat dit land in die tijd bijna onbevolkt was. Dus dat viel allemaal wel mee. En dan gaat het verder. De stemming dreigt een beetje om te slaan. Hè? Het maar begint effect te sorteren. Het luisterende volk wordt onrustig. Maar dan lezen we verder in vers 30. Caleb, een van die 12 verspieders die samen met Jozua niet, of een van de 2 verspieders die samen met Jozua niet meeging in het gejamaar van de 10 verspieders. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Dat is een hele andere taal. Maar, daar heb je hem weer. Maar de mannen die met hem mee waren geweest, die andere 10, zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En dan start er een soort van ontmoedigingscampagne. Lees maar mee. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners, ja. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. En dan komt het. Vers 33. We hebben daar zelfs reuzen gezien. De Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. En dan lezen we nog even door in hoofdstuk 14, vers 1, wat dan het effect is in dat kamp van Israël. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Als je nummer 14 doorleest, dan zal het je snel duidelijk worden dat op dat moment, zeg maar, de pleuris uitbreekt daar in de woestijn. En de een roept, waren we maar in Egypte gebleven? En iedereen roept, inderdaad, dat hadden we beter kunnen doen. En de volgende dag roept iemand, zullen we een andere leider aanstellen? En weer roept iedereen, goed idee, want die Mozes die heeft ons helemaal om de tuin geleid. En uiteindelijk lezen we in nummer 14 dat God zo boos wordt dat hij aan Mozes voorstelt om het volk weg te vagen en uit hem een nieuw volk tevoorschijn te laten komen. Nou, dat gebeurt gelukkig niet. Maar uiteindelijk is het resultaat van dit hele verhaal wat we net hebben gelezen, dat het volk voor een periode van maar liefst 40 jaar teruggestuurd wordt de woestijn in. En dat uiteindelijk een hele generatie het beloofde land mist. Dan weet je van al die mensen hier in nummer 13, uiteindelijk alleen Jozua en Caleb mogen alsnog 40 jaar later het beloofde land innemen. En de rest van deze hele generatie mist Gods plan. Want voor alle duidelijkheid, het feit dat het volk Israël 40 jaar lang in de woestijn moest zandhappen, dat is nooit Gods bedoeling geweest. We lazen net in nummer 13 vers 2, dat God aangeeft dat hij het land wil geven aan het volk. Maar als je het in het Hebreeuws letterlijk gaat lezen, dan staat het er zo. God stond op het punt om het land aan zijn volk te geven. God was er helemaal klaar voor. Hij had alles voorbereid. Het volk had zo de poorten van het beloofde land kunnen doorgaan en ze hadden zo het land kunnen innemen. Maar vanwege deze houding, vanwege het ongeloof van deze mensen, moest God een complete generatie overslaan. Dat raakt mij. Het kan dus gebeuren dat we, ook in onze tijd, ook met onze generatie, dat God misschien wel hele mooie dingen van plan is. Dat God ook voor ons als gemeente, ook voor de stad Apeldoorn, voor Nederland nog hele mooie dingen in petto heeft. Why not? Maar omdat wij zo apathisch zijn geworden en zo afwachtend en zo ongelovig. Oh, moet je je voorstellen. Dat God op een dag van ons, van onze generatie moet zeggen. Ik moet jullie overslaan, want jullie waren niet klaar voor mijn plannen. Zijn we klaar voor Gods plannen? Verderop in de Bijbel lezen we in Hebreeën 3 een soort terugblik op alles wat er gebeurd is in de woestijn. En de schrijver die laat zien hoe daar allerlei geestelijke principes uit te halen zijn. En dan lezen we uiteindelijk in Hebreeën 3 vers 19 over dat moment uit nummer 13. En dan wordt het zo omschreven. Zo zien wij dat zij, die Israëlieten, daar aan de rand van het beloofde land niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Ja, zat. Dit is een hele ernstige waarschuwing. Dit is niet alleen een verhaal uit de oude doos over reuzen en sprinkhanen en een soort sprookje. Nee, dit is een echt gebeurd verhaal met een echte waarschuwing ook voor mensen van nu. Mozes die blikt later in een van zijn toespraken ook nog een keer terug op dit dramatische moment. En dan zegt hij op een gegeven moment het volk, weet je nog hoe dat toen is gegaan? Weet je nog wat ik toen zei? Dan lezen we in Deuteronomium 1 vers 21. God is het die u dat gebied schenkt, dat beloofde land. Wel nu, trek verder en neem het in bezit, want zo heeft de Heer, de God van uw voorouders, het bepaald. En dan zegt Mozes erbij, wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Maar wat gebeurde er toen? In Deuteronomium 1 lezen we even wat achtergrondinformatie bij het verhaal uit nummer 13. En dat neem ik ook even mee om het beter te begrijpen. Wat gebeurt er? Mozes zegt, jullie mogen het land gaan innemen. Wees niet bang, laat je door niets ontmoedigen. Maar dan lezen we in het volgende vers. Toch bent u allemaal bij me gekomen en u zei, we willen mannen vooruitsturen om het land te verkennen. Dan kunnen zij ons de slag uitbrengen en ons vertellen elke route we moeten nemen en langs welke steden we komen. En dan zegt Mozes, ik vond dat een goed voorstel en koos 12 mannen uit 1 stam. Nou, ik denk dat hier wel duidelijk wordt dat het hele idee van die 12 verspieders is niet Gods idee geweest. Dit idee is niet geboren in het hart van God, maar dit idee werd geboren in het hart van wantrouwende, ongelovige mensen die het zich niet konden voorstellen dat God werkelijk dat land zomaar even zou gaan geven. En ze dachten, laten we even op safe spelen, laten we in ieder geval 12 verspieders uitzenden, laten we alles even in kaart brengen, risicoanalyse en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk, nou, we hebben gezien wat er van gekomen is. Die 12 verspieders, het was niet Gods plan, het was een menselijk plan. Gods plan was veel eenvoudiger. Gods plan was veel doeltreffender. Gods plan was veel effectiever. Gods plan hoefde helemaal geen 40 jaar extra te kosten. Weet je wat Gods plan was? Dat lezen we verderop in Jozua 1, vers 3. Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal ik aan jullie geven zoals ik Mozes heb beloofd. Dat was Gods bedoeling. Niks strategieën, niks 12 verspieders, niks risicoanalyse. Gewoon zet je voet op het beloofde land. Zet je voet op de belofte die God ook voor ons heeft gegeven. En ik zal ze je geven. Dat is Gods belofte. Dat is Gods bedoeling. Ik geloof dat we het onszelf soms zo moeilijk maken. Veel moeilijker dan God ooit bedoeld heeft. Gewoon door ons gebrek aan vertrouwen. Door ons ongeloof en soms zelfs ook door onze ongehoorzaamheid. Weet je wat de fout gaat in dit verhaal? Dat er niet gedacht wordt vanuit geloof, maar vanuit menselijk redeneren. Paulus leert daar deze les over in Romeinen 12, vers 3. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Denk overeenkomstig het geloof. Jozua en Caleb, zij dachten overeenkomstig de maatstaf van het geloof. En ze keken naar Kanaan en ze zeiden, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Dat is taal van geloof. Misschien dacht je net toen je dat even hoorde, daar is wel een beetje overmoedig van die Caleb. Een beetje stoere. Nee, dit is geloofstaal. God heeft gezegd, dit land ga ik jullie geven, dat heb ik jullie beloofd. En dan zegt Caleb, ook al lopen de reuzen rond, die had die heus wel gezien, wij kunnen dat volk makkelijk aan. Dat is denken naar de maatstaf van het geloof. De 10 andere verspieders, die keken en ze dachten niet overeenkomstig het geloof. En zij komen tot een heel andere conclusie. We lezen nog een keer vers 33. Zij zeggen, we hebben daar zelfs reuzen gezien. De Enakieten vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Man. Ze hebben reuzen gezien. Niet alleen de 10 kleingelovige verspieders, nee, ook Jozua en Caleb, ze hebben reuzen gezien. Reuzen bestaan echt. Niet elk reuzenverhaal is een sprookje. We lezen in de Bijbel op maar liefst 17 verschillende plekken over het bestaan van reuzen in die tijd. Archeologische vondsten hebben ook aangetoond dat die reuzen echt hebben bestaan. Er zijn bijvoorbeeld skeletten gevonden van reuzen van wel 3 meter en langer. Er is een dijbeen gevonden van 1,20 meter. Ze hebben voetafdrukken gevonden van, let op, maatje 58. Dan ben je flink aan de maat. Dan ben je echt een reus van een kerel. Ik weet niet of het ook vrouwen zijn geweest trouwens. Ik lees vooral over mannelijke reuzen. Misschien waren het ook vrouwen, dat weet ik niet. We lezen in de Bijbel bijvoorbeeld over een zekere koning Och van Bazan. En dan staat er zo, het staat bijna in een soort tussenzinnetje, maar dan staat erbij dat toen hij verslagen was, toen kwamen ze in zijn slaapkamer en toen kwamen ze tot ontdekking dat zijn bed 2 meter breed was, staat letterlijk in de Bijbel, en 4,5 meter lang. Dan ben je echt een reus. Nou, de bekendste reus was natuurlijk Goliath, die met dat ene steentje van David werd verslagen, maar Goliath had ook nog een broer, Lachmi, die kwam ook uit Gat. En zo worden er allerlei reuzen genoemd in de Bijbel, onder andere het geslacht van de Enakieten, die we dus net zijn tegengekomen in nummerie 13. En dat waren geen leuke jongens, dat kan ik je wel vertellen. Al eerder worden ze aangekondigd in Deuteronomium 9 vers 2. Onder hen is ook het grote volk van de Enakieten, de beruchte reuzen tegen wie volgens de verhalen niemand opgewassen was. Dit zijn de jongens die je liever 's avonds laat in Apeldoorn of waar dan ook niet tegenkomt. Ze waren zo imponerend, zo angstaanjagend. Zo, als je tegenover deze mannen kwam te staan, nou dan, en dat was het gevoel van die 10 verspieders, dan ga je je steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner voelen. En dan komen ze uiteindelijk tot deze uitspraak. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Ik noem dit wat we hier lezen het sprinkhanencomplex. Sprinkhanen, we komen ze hier in Nederland ook steeds vaker tegen, het zijn uiterst kwetsbare kleine beestjes. Je hebt het vast wel eens meegemaakt, bijvoorbeeld zomers, je loopt over een grasveld. Ik was vorig jaar op een camping met een groot grasveld, daar barstte het, in Zuid-Frankrijk was het, daar barstte het van de sprinkhanen en dan liep je over dat veld en dan hoorde je opeens af en toe zo geknerp onder je schoenen. Dan wist je, dat was een sprinkhaan, dat was een sprinkhaan. Het zijn hele kwetsbare kleine beestjes, zo klein, zo nietig. En dan even vertaald naar het gevoel wat hiermee tot uitdrukking wordt gebracht. Zo verlamd, zo angstig, zo bij voorbaat kansloos. Je voelt je zo en je gaat ervan uit dat je in de ogen van de ander ook niet veel meer dan zo'n sprinkhaan zult zijn. Ik denk als ik nu even de zaal in zou gaan met de microfoon en ik zou gewoon even je rechtstreeks vragen, herken je hier iets van? Dat veel mensen zouden zeggen, ja, daar herken ik wel wat van. Ik denk dat het sprinkhanencomplex niet alleen van de tijd van nummer 13 was, maar dat het iets is dat nog steeds speelt in de levens van zoveel mensen. Maar weet je, en dit is een principe wat we uit dit verhaal kunnen halen. Weet je dat het niet de reuzen waren die het volk Israël ervan weerhield om het land in te gaan? Want die reuzen, Jozef en Caleb zeiden, die reuzen die kunnen we echt overwinnen. Het waren de sprinkhanen, dat sprinkhanengevoel, het sprinkhanencomplex dat het volk weer hield om het door God beloofde land in te nemen, om hun voet te zetten op het door God geschonken land. Nou hebben wij gelukkig in onze tijd niet meer te maken met Enakieten. Tenminste, ik ben er nog nooit eentje tegengekomen. Iemand van jullie toevallig wel? Volgens mij zijn die inmiddels echt uitgestorven en dat is me goed ook. Maar ik denk dat wij in ons leven wel degelijk te maken hebben met reuzen. En dan hebben we het niet over reuzen van vlees en bloed, maar over dingen die als een reus in je leven aanwezig kunnen zijn. En Paul noemde er net al even, de eerste keer dat hij hier op het podium stond als leiding van dienst, dat ervoer hij als een reus op dat moment in zijn leven. En was jij toen de sprinkhaan? Uiteindelijk wel. Oké, nou, daar zit dus een sprinkhaan, als je dus even wilt weten hoe een sprinkhaan eruit ziet. Zo, oké. Maar mag ik gewoon eens een paar van die reuzen die er in je leven kunnen zijn noemen? En ik ga voor een deel gewoon uit van mijn eigen leven, maar ook van wat ik van mensen om me heen hoor, van dingen die als een reus in je leven kunnen zijn. Ik moest bijvoorbeeld even denken gisteren bij de laatste voorbereidingen aan een gesprekje wat ik afgelopen woensdag was dat met mijn oudste kleindochter had, Sanne van 9 jaar. En ik merkte, ze zag er een beetje wit uit en ze was een beetje stil. En ik ging op een gegeven moment naast haar zitten. Ik zei, Sanne, wat is er? Nou, zei ze, opa, ik heb eigenlijk wel een hele moeilijke week. Ik zei, wat is er dan? CITO-toetsen. Ach, mijn hart brak. Want de CITO-toets van dinsdag was niet goed gegaan en van woensdag wist ze nog niet zo goed en ze had donderdag weer een CITO-toets. Dat was voor haar op dat moment een reus in haar leven. En ze zag er zo tegenop en ze voelde zich steeds kleiner en kleiner en kleiner worden. En toen ik even diep in haar ogen keek, toen had ik het gevoel dat ik in de ogen van sprinkhanen keek. Wil je dat niet tegen haar zeggen, want dan wordt ze boos, denk ik. Maar ik zag zo'n klein, kwetsbaar meisje en een hele grote reus in haar leven. Nou, dat is misschien in onze ogen ook maar een heel klein dingetje. Maar er zijn allemaal grotere dingen die in ons leven als een reus kunnen zijn. Bijvoorbeeld angst. Angst kan zo'n reus zijn in je leven. Angst voor mensen waar de Bijbel over spreekt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik die in ieder geval wel herken. Weet je dat ik heel vaak, als ik op zondagmorgen naar Apeldoorn rij, of naar andere plaatsen waar ik dan mag spreken, dat ik heel vaak het gevoel heb dat er een reus naast me zit in de auto. Soms rijdt een vrouw mee, dan heb ik daar geen last van. Maar dat er een reus naast me in de auto zit. Die reus van de angst voor, het zal allemaal wel goed gaan. Wat zullen de mensen ervan vinden? Je denkt misschien wel van, hij staat altijd zo lekker vrij op het podium. Maar eigenlijk blijft het toch wel best spannend. En zo kunnen er andere angsten zijn die soms zomaar opeens toeslaan. En, een reus van angst. En die is er. Die kun je niet ontkennen. Ja, je kunt proberen te ontkennen, maar die is er gewoon. Hoe ga je daarmee om? Je kunt de reus van zorgen in je leven hebben. Dingen die waar je 's nachts van wakker ligt en je denkt, hoe moet dit goed komen? Misschien heb je financiële problemen. Misschien gaat het met je bedrijf niet goed of met je gezin niet zo goed. En ze worden steeds groter, die dingen. En ze worden reuzen in je leven. En jij gaat je steeds kleiner en kleiner voelen als een sprinkhaan. Misschien heb je te maken met een reus van van depressie in je leven. En je weet niet meer hoe het ooit nog goed moet komen in je leven. Of misschien heb je wel de reus van een verpletterende uitslag van een onderzoek. We vertellen niet alles aan elkaar, maar misschien heb je de afgelopen weken wel bij een arts gezeten in het ziekenhuis. En die heeft je gezegd, joh, we hebben een slechte mededeling voor je. En opeens stapt er een reus in je leven binnen. En je kunt er niet omheen. Of misschien worstel je met een reus van zonde in je leven. Verslavingen, je bent al zo lang aan het worstelen en die reus lijkt alleen maar sterker en groter te worden in je leven. Je worstelt met alcoholverslaving of met pornoverslaving of met verslaving aan eten of aan stelen of aan liegen of vult maar in. En die reus wordt maar groter en jij wordt maar kleiner en dan zingen ze op een dag in de kerk, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En je denkt, laat maar zitten, lukt mij nooit. En de reus die heeft soms zo'n grote bek. Die reus die wil maar één ding doen. Die wil intimideren. Die wil duidelijk maken dat jij de sprinkhaan bent. En dat hij de reus is. En dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. Het is de grootste leugen uit de hel. Of misschien heb je te maken met de reus van een huwelijk dat niet meer goed gaat. Je knokt en je vecht. En misschien doe je samen huwelijkstherapie en je merkt gewoon, het lijkt wel alsof ons huwelijk ons uit gewoon tussen de vingers doorweg glipt. En het is een reuze in je leven geworden. En zo zou ik zoveel reuzen kunnen noemen. En misschien weet je voor jezelf nu op dit moment wel welke reus op dit moment voor jou actueel is. Die levensgroot voor je staat en dat gevoel wat jij nu hebt, ik voel me als een sprinkhaan. Zo klein, zo kwetsbaar. Ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. Ik kwam een hele mooie uitspraak tegen van Visje. Dat is de christelijke variant van Loesje. Die wil ik je niet onthouden. Deze. Vertel God hoe groot de reuzen zijn in je leven. Maar vergeet vooral niet de reuzen in je leven te vertellen hoe groot God is. Ik zeg hem nog een keer. Vertel God hoe groot de reuzen zijn in je leven, maar vergeet vooral niet de reuzen in je leven te vertellen hoe groot God is. Mag ik nog even een keer met jullie terug naar nummer 13. Israël staat voor het beloofde land. Het land dat God hen wilde geven. Het land waarvan God zei, ik sta op het punt om jullie te geven. Nogmaals, het was niet Gods bedoeling dat het nog 40 jaar zou gaan duren. We hebben net gelezen hoe het land werd omschreven. Een land vloeiende van melk en honing. Het was een land van leven en overvloed. Herken je die twee woorden? Leven en overvloed. Weet je dat dit het land is dat ook God voor ons leven in gedachten heeft? Weet je dat God ons geroepen heeft om te leven in het land van leven en overvloed? En dan heb ik het nu niet alleen over de hemel. Ja, dan zal het volmaakt zijn en er zal geen reus meer te bekennen zijn. Dan weet je dat God voor het leven hier op aarde bedoeld heeft dat we in het land leven van leven en overvloed. Waar haal ik dat vandaan? Nou, gewoon letterlijk Jezus citeren. Johannes 10, vers 10, waar Jezus dit zegt. Ik ben gekomen, hij heeft zich hier net voorgesteld als de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij, de schapen van zijn kudde, en dat zijn wij, omdat zij leven hebben en overvloed. Ik denk dat heel veel mensen deze tekst misschien wel uit hun hoofd kennen, maar zo weinig ervaren van dit leven en van deze overvloed die Jezus ons hier belooft. Weet je, ik geloof niet dat God ons bedoeld heeft om stenen te bakken in Egypte. God heeft ons niet geroepen om te leven in de slavernij van Egypte, in de slavernij van Farao. God heeft ons ook niet geroepen om te zandhappen in een woestijn. God heeft ons geroepen om te leven in het beloofde land. En dat is wat God ons vandaag ook aanbiedt. Het leven dat vol is van zijn genade, van zijn vreugde, van zijn kracht, van zijn zegen, van zijn vrede. Ja, en in het beloofde land, daar zijn nog reuzen, jawel. Natuurlijk, we hebben daarmee te maken. Misschien zijn we geneigd om te zeggen, Heer, we willen best dat beloofde land ingaan, maar wilt u dan eerst even al die reuzen daar even wegjagen? Nee, dat doet God niet. Ook in ons leven hier op aarde als kinderen van God hebben we te maken met reuzen. Maar tegelijkertijd, God wil ons dat land geven, dat leven geven, dat vol is van zijn vreugde, van zijn kracht, van zijn zegen, van zijn vrede. Een leven vol van vrucht. Zoveel en zo groot als die grote druiventros die door twee man gedragen moest worden. God wil ons leven en overvloed geven. En dan vraagt God van ons, wil je, hij vraagt het heel persoonlijk aan jou vanmorgen ook. Ben jij bereid om dat wat ik duizenden jaar geleden al tegen het volk Israël zei, wil jij je voet in geloof op het beloofde land zetten? En dan zal het voor jou zijn. En dan zal God dat leven en overvloed aan jou geven. Je hebt vanmorgen die verspieders een beetje gevolgd. Die 10 verspieders en die 2 verspieders, Jozua en Caleb. Als de uitnodiging vanmorgen is om je voet te zetten op het beloofde land dat God voor jou heeft klaarliggen. En stel je even voor dat plaatje hoe dat toen gegaan is. Dan is mijn vraag, bij welke verspieders zou jij dan vanmorgen gaan staan? Zou je dan bij die 10 verspieders gaan staan en zeggen van ja, het klinkt allemaal wel leuk hoor, vanaf het podium en zo. Maar ik weet niet hoor, die reuzen en al die dingen. En we moeten er eerst maar eens even goed over nadenken en over gaan onderzoeken. En we moeten eerst maar eens dit en we moeten eerst maar eens dat. En eigenlijk, hè, diep van binnen geloof ik het gewoon niet. Geloof ik gewoon niet dat God voor mij een leven heeft van leven met een hoofdletter en overvloed met een hoofdletter. Of zou je dan vanmorgen gaan staan bij Jozua en Caleb, die 2 mannen die dachten overeenkomstig het geloof, de maatstaf van het geloof. Wil jij vanmorgen zijn als een sprinkhaan, die alleen maar kijkt naar zijn eigen kleinheid en zijn eigen kwetsbaarheid en alleen maar bibberend meer en meer onder de indruk komt van de reuzen in zijn of haar leven? Of wil jij zijn een man, een vrouw van God die zegt, ja maar ho, wacht eens even. God woont in mij. En in Christus ben ik meer dan overwinnaar. En ik wil in geloof de belofte die God op mijn leven heeft gelegd, die wil ik gaan innemen en daar wil ik vanuit gaan leven. Mag ik het vanmorgen even heel concreet zo maken? Als je nou zegt, ik wil eigenlijk gewoon als een sprinkhaan zijn, dat bevalt me wel. Dan mag je gewoon blijven zitten. Maar als je zegt, ik wil vandaag een keuze maken om samen met Jozua en Caleb het beloofde land voor mijn leven in te gaan nemen, wil ik je vragen om te gaan staan. Voor zover dat mogelijk is, als je niet kunt gaan staan om wat voor reden ook, dan kun je dat in je hart doen. Maar als je zegt, ik wil vandaag die keuze maken, wil je dan gaan staan? Ik hoor sommige mensen nu denken van, dit is eigenlijk niks van mij, maar ja, als ik blijf zitten, dan ben ik een sprinkhaan, dat wil ik ook niet. Ja, ik weet het, ik zeg je een beetje voor het blok, ja. Dan wil ik je nog dit vertellen, voor de mensen die zijn gaan staan. Ik ben begonnen met dat sprookje van Klein Duimpje. Klein Duimpje die heel slim was, die zich samen met zijn broertjes en zussen zich wist te ontworstelen van de reus. En dan dat sprookje, dat zegt dan op dat moment dat Klein Duimpje die pakte 7 melslaarzen om daarmee weg te kunnen komen. Nou, dat sprookje is dus gewoon niet echt bijbels. Want er staat nergens in de Bijbel dat wij de laarzen van de reuzen van het beloofde land moeten gaan aantrekken. God heeft vandaag laarzen of schoenen zo je wilt, of sportschoenen zo je wilt... om aan te trekken, dat zijn hele andere schoenen. Waar ga ik nu naartoe? Ik lees je deze tekst. Het is de laatste tekst. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Amen? Tjonge, jonge, jonge. Sta ik zo mijn best te doen. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Oké. Okay. Moet je weten dat het Griekse woord voor overwinnaar is Nikai in het Engels, Nike. Dus het merk, kijk, hier zie je hem. Het merk Nike betekent gewoon overwinnaar. Daarom hebben die sportmensen altijd graag Nike's aan, want dan staan ze in de overwinning. Nou, wat hier letterlijk in het Grieks staat, wij zijn meer dan overwinnaars. Daar staat in het Grieks hyper nikai. Wij zijn hyper, daar staat meer dan nikai. Wij zijn meer dan overwinnaars. Mag ik daar vanmorgen dan dit van maken? Een beetje spelen met het Griekse woord. Wij zijn geen hyper Nike's, wij zijn super Nike's. Wij trekken niet de 7-mijlslaarzen aan van de reus, want die werkt niet. Die reuzen, daar hebben we verder niks van mee te maken. Die zijn overwonnen. Wij trekken de schoenen aan, de Nike's aan van de overwinning. En wij belijden deze morgen. Wij zijn meer dan overwinnaars in het alles door hem die ons heeft lief gehad. En dan zijn we er klaar voor om het beloofde land in te nemen. Amen. Oké. Mag ik de band vragen? Jij staat er allemaal, ook de rest van de band. Blijf maar lekker staan, want we gaan een lied zingen. Waarin we belijden dat Jezus ons voorgaat. Hij draagt de zegenkroon. En dat we samen met hem de overwinning in ons leven mogen behalen.